Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook de eventuele gasten die vanmiddag aanwezig zijn, hartelijk welkom. En ook de mensen die met ons meeluisteren via internet of kerktelefoon. Voor we beginnen heb ik een aantal mededelingen voor u. Er zijn maar liefst 3 kinderen geboren in onze gemeente, dus God heeft ons wederom rijk gezegend daarmee. In het gezin van broeder en zuster Rolf en Corine van den Burgt is op 26 augustus jongeren een dochter geboren. En haar doopnamen zijn Gertrude Theresa en haar roepnaam Tessa. In het gezin van broeder en zuster Jan Wouter en Evelien van Lonkhuizen is op 27 augustus een dochter geboren. Haar doop en roepnaam is Elze Marije. In het gezin van broeder en zuster Frederik en Wieneke de Boer is op 28 augustus een zoon geboren. En zijn doopnamen zijn Sebastiaan Jacob. En zijn roepnaam is Sebastiaan. Er is een reisattestatie aangevraagd voor vertrek naar Cambridge door zuster Nina Visser. En ze vertrekt aanstaande zaterdag 5 september. In verband met een mogelijke uitbraak van de Mexicaanse griep is de kerkraad zich gaan beraden op de manier waarop wij het heiligavondmaal zullen gaan vieren. Om geen overhaaste beslissingen te nemen en ook omdat de voorbereiding van eventuele andere vorm tijd zal vragen, vervalt de avondmaalsviering van aanstaande zondag 6 september. In deze dienst is de collecte bestemd voor de diaconie en onze voorganger vanmiddag is dominee van de Meer uit Tiel. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Van mijn kant een hele goede middag en dank voor de ontvangst. Vorige week, toen hebt u mij ook verwacht. Dus ik weet niet wie er vorige week waren toen. Maar ik was er in elk geval niet. Nou ja, hoe het kwam, dat laten we maar even in het midden. Het is wel goed gekomen en vanmiddag gaat het verder. 2 weken geleden sprak ik hier over Abraham, Genesis 17. Dat de Heer aan Abraham verschijnt en hem een zoontje belooft. Maar dat zoontje en ook Abraham zelf moeten worden besneden. En vanmiddag gaat het over het volgende hoofdstuk waarin de Heer aan Sara verschijnt. Eerste psalm in de dienst is zo dadelijk, als ik het goed heb. Want ik heb het niet zo goed genoteerd hier, psalm 92, vers 1 en 2. Vraag aan de... Kijk aan. Ja. Maar laten we eerst op de gebruikelijke manier de dienst beginnen. We spreken uit tegenover elkaar. En tegenover de Heer dat onze helper is. De Heer die de hemel en de aarde en ook ons heeft geschapen. En genade en liefde en vrede is er voor u en voor jullie. Van God, onze Vader. En van de Heer, Jezus Christus. In verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Zullen we aan de Heere vragen of hij ons vanmiddag wil helpen? Heere God in de hemel, helpt u ons alstublieft vanmiddag. In deze bijeenkomst. We willen graag dat u ons helpt. We hebben verwachting van u. U kunt zoveel nieuws doen in ons leven. Terwijl er ook zoveel ouds is. Zoveel dingen die zeer doen. Die blijven hangen. En telkens hebben we de neiging om weer terug te kijken. Maar u wilt naar voren met ons en u wacht ons op. En nu vragen we ons, Heere God, helpt u ons om ook naar voren te kijken. En op u te hopen. En erop te rekenen dat u ons nieuwe dingen zult geven. Een nieuw leven. Een nieuwe lach. Heere, dat vragen we u om Christus wil. Amen. Zullen we uit de Bijbel lezen, het eerste boek, Genesis. Het gaat over het ontstaan van allerlei dingen. Het gaat over onze genen, zou je kunnen zeggen. Daarom heet het ook Genesis. En we kunnen beginnen bij vers 1 en dan lezen we door tot vers 15. En daarna mogen we zingen Psalm 113. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen, voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij antwoordde, wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich vlug naar de tent, naar Sarah. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel, maak deeg, bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit, dat er mals uitzag. En gaf dat aan een knecht, die er onmiddellijk iets moois van maakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan, onder de boom. Waar is Sarah, uw vrouw? Vroegen ze hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen, ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. Sarah, die bij de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. En nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog zijn weggelegd? Dacht ze. Ik ben immers oud, verwelkt, en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sarah? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sarah een zoon. Geschrokken ontkende Sarah, ik heb niet gelachen. Maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Thank you. De preek heeft drie punten. Het eerste punt is lachen in de kerk. Het tweede, lachen is uit het geloof. En het derde punt is leren lachen. Dus het gaat over lachen. Ik lees even een stukje uit de catechismus, zondag 22. Welke troost heb je dat je eeuwig mag leven? En dan staat er, evenals ik nu al het begin van een eeuwige vreugde in mijn hart voel, zal ik na dit leven volkomen heerlijkheid bezitten, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen, om God eeuwig te prijzen. Dus als we kijken naar het eeuwige leven, dan is het een leven van eeuwige vreugde, van lachen. En dat is straks, maar dat is ook nu al. Ik heb nu al een begin van die eeuwige vreugde in mijn hart. En dus mag ik ook nu lachen. Lachen in de kerk. Dat is het eerste punt van de preek. We hebben bij ons thuis op dit moment een bijzondere tijd. Dat betekent dat we nu een paar maanden geen verjaardagen vieren. En je zult het misschien niet geloven, maar ik vind het heerlijk. Geen verjaardagen. Ik zal even kort beschrijven hoe dat bij ons gaat. 'S Morgens, zo tegen 10:00, komen de eerste gasten. Die komen binnen. We helpen ze uit de jassen, we nemen de cadeautjes in ontvangst. Maar dan zeggen we direct, wil je koffie of thee? En welke taart wil je erbij? En dan gaan we dat klaarmaken. Ze gaan zitten, de volgende lading komt eraan, ook die, koffie, thee, taart. Hebben ze het op, en wij houden dat altijd nauwkeurig in de gaten, hè, want dat steekt heel nauw. Dan vragen we, wie wil er een tweede bakkie? En dan krijgen ze er een koekje bij, dat is meestal wat kleiner dan de taart. 11:00, 11:30, onthoud het maar voor later, als je zelf mama mag worden. Dan vraag je, wie wil er wat te drinken? Een borreltje of een beetje sap? Dat vraag je ook altijd twee keer. En dan krijgen we het middageten, dat in de gauwigheid en tussendoor wordt klaargemaakt. Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan, mensen eten mee. Daarna nemen we even pauze. Dat wil zeggen, we gunnen de mensen even pauze. Zelf blijven we heel alert. Maar ze kunnen even het eten laten zakken. Maar niet te lang, want 14:30, dan stellen we de onverwachte vraag. Wie wil er thee? En dan krijgen ze weer een kopje koffie of een koekje erbij of een stukje taart. Want dan komen weer nieuwe mensen, die mogen dan weer taart hebben. Hè? Tweede bakje thee of koffie. Daarna een borrel. Er zijn altijd diehards die ook dan willen mee eten. Ze zijn welkom. Daarna weer koffie. Tweemaal of thee. En tenslotte, wie wil er nog iets te drinken? En altijd is de paniek, hebben we dan nog wel genoeg over? Geen probleem. We eten de hele week naderhand ook nog dingen die voor het feest bestemd waren. Ik weet niet of het herkend wordt. Waar haal je de energie vandaan? Ik ga veel liever naar verjaardagen van anderen dan dat ik moet ontvangen. We hebben van de Heer 5 kinderen gekregen. Daar zijn we heel blij mee. Maar dit is een beetje schaduwkant ervan. Klein beetje. Nou is er een hele duidelijke oplossing voor. Waar haal je de energie vandaan? Nou, die energie die haal je uit blijdschap. Zo is het toch. Als je geen puf hebt, geen energie voor werk, dat krijg je van blijdschap, van vreugde. Niets geeft zoveel kracht als dat. En ik moest daaraan denken toen ik het verhaal las van Abraham, die zit te dutten onder zijn boom en dan ineens full speed in actie komt omdat er 3 gasten zijn. Ik heb het ook wat sneller voorgelezen. Hij jaagt zijn vrouw nog op, zijn knechten ook. Vlucht dit, vlucht dat. We moeten het voorzetten aan die mensen. Maar die moeten rustig kunnen eten. En ondertussen staat hij onder de boom. Tijd om te zitten heeft hij niet. Waar haalt hij de energie vandaan? Uit de vreugde die hij heeft, omdat hij in God gelooft. Dat is denk ik het allerdiepste. Daar gaat het over. Over de vreugde die God geeft. Het lachen. De gereformeerde kerken, vrijgemaakt, staan denk ik van oudsher niet bekend als de meest lachwekkende kerk. Ik herinner mij nog wel, u bent er nou een beetje aan gewend, een ontspannen gemeente hier in Arnhem. Ik herinner me nog wel dat ik de eerste grapjes vertelde en dat de mensen meer verbaasd waren dan onder de indruk van de mop. Er werd in elk geval niet gelachen. Kan ook omdat de grappen niet goed genoeg waren. Maar zo staan we niet bekend, denk ik. Ongeveer 6 jaar geleden maakte broeder Van Dijk, een oude predikant, sommigen van u zullen hem hier wel kennen, een grap tijdens de preek. Het was eigenlijk helemaal niet belangrijk voor de boodschap, maar het ontspande wel. Het was bij mijn bevestiging in Tiel. Dus dat had hij goed begrepen. Ontspannen en het geeft kracht. Nu moeten we om te beginnen niet te gauw meedoen met het gemopper dat het hier in de kerk niet leuk is. Punt 1. Ik ken de kerk van Arnhem natuurlijk niet zo, zou genoeg kunnen meevallen. Maar verder kan er ook een hele goede reden voor zijn. Lachen is namelijk heel vaak een masker. Een masker. Zoals je hier vanmiddag mensen gesminkt ziet. Een masker. Snap je Sarah? Sarah lacht, hebben we gelezen. Maar eigenlijk is haar lach een masker. Want ze heeft het gevoel dat die man die op bezoek komt die middag een oude wond bij haar openhaalt. En dan lacht ze wrang. Let er maar eens op. Als mensen niet willen lachen, of als mensen eigenlijk willen huilen, maar dat niet willen doen, dan lachen ze. Terwijl ze de ergste dingen vertellen. Verder zegt iemand die de Bijbel schreef, prediker, vrolijkheid is niet meer dan dwaasheid. Mensen vallen na een avond lachen, soms met veel alcohol erbij, heel leeg in slaap. Om je heen en ook op de televisie is ook heel veel onfatsoenlijke lol. En ik weet niet of ik er ver naast zit met mijn schatting, maar ga het maar eens even na, ook in je eigen kring. Ik denk dat meer dan de helft van het lachen, en misschien wel veel meer dan de helft van het lachen, is ten koste van andere mensen. Dus lachen, uitlachen. Nou, in zo'n wereld kan het ook zijn dat je in de kerk, in de gemeente, bij je mensen en bij je Heer tot rust wil komen. En als je tot rust wil komen, heb je vaak niet als eerste behoefte om aan het lachen gemaakt te worden. En toch, we kunnen er niet omheen. Waar is de lach in de kerk? Abraham, Isaac en Jacob zou je kunnen noemen de 3 opa's van de kerk. Ze waren gelovige mensen. Wij mogen ook gelovige kinderen zijn. En dan worden wij wel kinderen of kleinkinderen van deze mannen genoemd. Isaac is de 2e. En wat betekent zijn naam? Hij lacht. Dus er zit gewoon een big smile in de fundamenten van de kerk. Durven we ons nog door de Heere God zelf aan het lachen te laten maken. Houd je dat nog voor mogelijk? Er zijn 3 kindjes geboren, hier in de kerk hoor ik. En dan kun je ook op kraamvisite gaan. En dan na verloop van tijd, dan wordt er zo onderling gepraat. Dan vraagt meestal de oma, die vraagt aan de dochter, en lacht die al? En dan zegt die dochter, ja, hij lacht al. Dat is vaak geen lachen, dat is een bepaalde zenuwtrek. Maar dat moet je niet zeggen, je moet zeggen, ja, kind lacht al. Maar je zou het ook moeten vragen aan oudere mensen. Niet lacht hij al, maar lacht hij nog? Kan hij nog lachen? Mensen in de kerk, kunnen ze nog lachen? Houd je het voor mogelijk dat de Heere God je aan het lachen maakt? Sarah, wat sta je daar stiekem te lachen, zegt de Heer. Hebben we gelezen. Ik denk dat er ook mee bedoeld wordt, Sarah, wat sta je daar eigenlijk te huilen? Ik krijg het idee dat jij niet meer lachen kunt, niet meer echt lachen. Denk je dat het van God niet meer mag, of dat het bij God niet kan? Is lachen alleen maar voor de duivel? Nou, dat inleidend over lachen in de kerk. Je zou het eigenlijk moeten aandurven om te zeggen tegen je vrienden of tegen mensen. Ga je mee naar de kerk, dan kun je lachen. Ik denk niet dat je het doet, zo gauw. Misschien ook wel. Ik aarzel ook een beetje, kom ik hier aan. Zeggen ze, ja, de deuren staan open, mensen kunnen binnenkomen. Ik denk, oh, wat voor indruk zullen ze krijgen. Je zou het aan moeten durven om te zeggen, wil je lachen? Echt lachen, kom dan naar de kerk van de Heer Jezus. Want lachen is door het geloof in Hem. Dat is het tweede punt van de preek. Lachen is uit geloof. In Genesis 18 hebben we gelezen, ontmoet de Heer Sarah. En je kunt je afvragen, wat was dat eigenlijk voor nodig? Want de Heere had een korte tijd daarvoor al Abraham ontmoet. 2 weken geleden mocht ik daarover preken hier. En hij had Abraham al beloofd dat hij een zoontje zou krijgen. Hij had al beloofd dat het een jaar zou duren. En hij had al gezegd dat hij Yitzchak zou moeten heten. Lachen, hij lacht. En waarom komt de Heere God dat allemaal nog een keer vertellen? Nou, dat is hierom, omdat de Heere God met zijn belofte Sarah aan het geloven wil helpen. Want als zij gelooft, dan kan ze weer lachen. Dan kan ze weer blij zijn. Dat is opvolgend in de Bijbel. Lachen komt uit geloof en geloof komt uit de belofte van God. In Romeinen 9, vers 9, daar zegt Paulus, die die brief schrijft, als iets nou in de Bijbel een belofte is, dan zijn het deze woorden, over een jaar kom ik terug en heeft Sarah een zoon. Dus Paulus zat te schrijven en die dacht, nou, wat is nou, nou, als iets een belofte is, dan dit. Over een jaar kom ik terug en heeft Sarah een zoon. God wil iets aan haar beloven. Hij komt speciaal naar haar toe. En dat is uit liefde van God om haar dit kindje te beloven. Dat had, voor zover wij weten, de Heere tot nu toe niet aan Sarah beloofd. Hij had het wel aan Abraham beloofd. Maar niet aan Sarah. En het gaat hem nu ook om die vrouw. Want die geboorte en die zwangerschap, beter gezegd, die mag haar straks niet overvallen. Zodat ze op een avond zegt of op een morgen van, luister eens Bram, volgens mij is er iets met me aan de hand, ik ben misschien wel zwanger. Zo mag het niet gaan. Zo zal het niet gaan. Ik krijg ineens zin in allerlei rare dingen te eten, dus ik zal wel zwanger zijn. Nee, de Heere wil het haar beloven. En als ze het dan gelooft, dan kan ze die zwangerschap ontvangen. De Heere God die heeft van Sara, en ook van Abraham trouwens, helemaal niets nodig. We hebben de vorige keer opgelet, dan 2 weken geleden. Het kindje kan als het ware zo uit de hemel geboren worden, uit de kracht van God. Geen mannenmacht, geen vrouwenmacht is er voor nodig. En ze zijn allebei 90 en 100 jaar. Stokoud. Ze zijn bijna niet meer mannelijk en vrouwelijk. En toch heeft de Heer God 1 ding nodig van ze. En dat is geloof. Verwachting. Geloof van God. Nou, dat geloof, dat komt uit de belofte. Sara hoort de belofte op deze dag. De mannen hebben lekker gegeten. Ze staan onder de luifel van de tent. Waar is Sara? Vragen die mannen. Dat is heel opvallend. Ze vragen hem met z'n drieën, lijkt het wel. Dus Sara, die stapt al wat naar voren en die denkt, oh, ze willen me misschien bedanken voor het lekker eten of zo. Maar dan zegt één, de belangrijkste man, over 1 jaar kom ik terug en heeft Sara een zoon. En dat is hun cadeau. Dat is een woord. Dat is een zin. Maar het is de zin waar haar hart blij van wordt. Dit is een zin, dit is een woord waar ze haar geloof aan kan vernieuwen. En door het geloof de lach. En dat is het 3e punt van de preek. Dat is leren lachen. Je krijgt soms van mensen wel eens een indruk van hun karakter. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want op het eerste gezicht of na een beetje wat praten met elkaar, wat weet je dan nog echt van elkaar? Zo krijgen we ook wel een indruk van het karakter van Sara, denk ik. Een wat afwachtende, stuurse, nukkige vrouw. Ze maakt een paar keer flink ruzie met haar slavin. Stuurt dat meisje ook de woestijn in. Ze laat zich ook een paar keer opnemen in een vreemde harem. En dan hoor je ook niks van haar. Wat gaat er van de vrouw uit? Niet echt een gezellige, warme moeke, denk je. Maar we moeten er heel voorzichtig mee zijn. Laten we letten op God. God is in staat om mensen te laten lachen. Ook Sara. En dat gaat hier op een hele bijzondere manier. Er is 1 groot verschil tussen hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18. Hoofdstuk 17, dat is dat de Heere dus naar Abraham gaat en hem het jongetje belooft. En dat verschil is dit. Hier noemt God niet de naam van het jongetje. Jitschaak. Dat is in Hebreeuws. Hij lacht. Die naam die wordt nu verzwegen. Maar ja, hij wordt natuurlijk niet echt verzwegen. Eigenlijk ligt de duimendik bovenop die naam. En ik kan dat niet helemaal uitleggen, maar ik kan het wel zo doen. Ik zei net al, Jitschaak betekent hij lacht. En op het eind komt dat lachen 3-4 keer terug. Dat is als de Heere zegt dat Sara als het ware Isaakt. Dat is dan lachen, hè? Ze Isaakt. Ze lacht. Zo klonk dat. Waarom Isaakt, Sara? Vraagt God. Maar Sara zegt dan, nee, ik heb niet geïsaakt. Jawel, zegt de Heere, je hebt wel geïsaakt. Zo klonk dat ongeveer. Dus die naam, van het jongetje wordt niet genoemd, maar dat lachen, dat Isaakken, dat zweeft wel de hele tijd rond. En wij denken al gauw, omdat we de taal niet kennen, kijk, God die geeft Sarah nog even flink op de kop. Maar het gaat om wat anders. Abraham, die kent die naam wel. En voor Abraham is het een duidelijke aanwijzing. Het lijkt een beetje op het spelletje het verboden woord, maar Abraham die weet het wel. Oh ja, Isaak. En nou komt het mooie. Dan mag Abraham zijn vrouw Sarah aan het lachen maken. Ik probeer dat een beetje voorzichtig te vertellen. Maar het ligt er duimendik bovenop. Je moet je proberen de situatie voor te stellen, in de eerste plaats, hoe het toneel eruit ziet. In feite praat de Heer telkens tegen Abraham. De Heer en zijn twee engelen die zitten naast elkaar te eten. En tegenover hen staat Abraham, onder de boom staat er. En Sarah, staat in vers 10, dat is heel opvallend, die staat aan de ingang van de tent, achter de man. Dus niet achter haar man, maar achter de man, dus achter de Heer, die staat daar. Dus Abraham ziet zijn vrouw. En die vrouw die ziet haar man. En als straks de Heere God ertussen uit is gegaan, ja, dan is op een mooie dag toch de beurt aan die man. En je weet niet hoe het gegaan is, op een avond, of op een morgen, of midden op de dag, wie zal het allemaal zeggen, zegt Abraham, hey Sarah, als we nou straks het jongetje krijgen, dan noemen we hem lachen. En dan zegt Sarah, joh, laat me niet lachen. En dan zegt Abraham, ho, ik zal jou aan het lachen maken. En dan komt hij naar haar toe. En dan maakt hij er aan het lachen. En dan stellen die twee zich aan met hun 90 en 100 jaar als een stel dat pas getrouwd is. Ik moest zelf erom lachen toen ik in het woordenboek, ik ben niet zo goed in Hebreeuws, maar je kunt het af en toe wel opzoeken, andere mensen, dat aan het lachen maken, dat is beminnen, vrijen. En Abraham maakt zijn vrouw aan het lachen. En ze laat zich aan het lachen maken. En dan zijn ze die dag op dat moment samen. En dan hoor je ze tegen elkaar praten, wat eigenlijk niemand horen mag. Maar ik lees het vooruit de Bijbel, dat Abraham zegt, wat ben je mooi. Wat ben je fantastisch. Als een palm is je gestalte, je borsten zijn als druiventrossen. En zij, ach, ik ben van mijn lief, hij verlangt naar mij. Kom maar, mijn lief, laten we het veld ingaan. Tussen de henna bloemen slapen, laten we de wijngaard ingaan. Laten we elkaar beminnen. En zo wordt dat jongetje geboren. Het lijkt het tegenovergestelde van Genesis 17 met die besnijdenis. Er hoeft geen mens aan te pas te komen. En toch komen er wel mensen aan te pas. Er komt geloof aan te pas en er komt lachen aan te pas. Lachen. Echt lachen. Het is zo levensecht. Sarah gaf haar probleem ook zelf aan. Ze is misschien niet meer een van de vrolijkste, maar ze schelt haast op zichzelf. Vers 12. Zou de liefde voor mij zijn weggelegd? Ze praat niet over haar biologische gesteldheid. Nee, zou de liefde voor mij zijn weggelegd? Ik ben als een versleten kleed, zoals je dat hier in mijn tent ziet liggen. Het mooie is eraf. Ze ziet zichzelf niet meer zitten. Het probleem is niet dat ze denkt, zou ik op mijn 90ste nog kunnen baren? Het probleem is, kan ik op mijn 90ste nog lachen? Kan ik nog beminnen? Kunnen we nog vrijen? In de vorige vertaling stond het ook zo. Zou ik nog wellust hebben, begeerte, opwekken en zelf hebben? Maar Abraham die krijgt haar zover. De Heere zelf maakt Sarah aan het lachen. En Abraham liefkoost haar, om het op zijn Bijbels te zeggen. Het is heel opvallend dat het zo ook verwoord wordt in het Nieuwe Testament. Als er eeuwen later teruggekeken wordt op dat stel, dat oude stel. Dat is Hebreeën 11 vers 11. Kan ik altijd makkelijk onthouden. Want ik kom uit Eindhoven. Dat is moeilijk, hè, in Arnhem, of niet? Hebreeën 11 vers 11. Of lukt het wel? Nee? Dat is het gekke getal, hè? 11 vers 11. Hebreeën 11 vers 11. Daar staat het. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel zij onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. Er wel op dat ze vertrouwde op degene die haar de belofte had gedaan. Zo staat dat van een vrouw in de Bijbel nooit beschreven, maar hier wel. Een kind niet te baren, maar te verwekken. Daar ging het God om. De kracht om te baren zou wel komen. En misschien kwam die kracht ook wel niet. Dat had de Heere niet voorspeld. Misschien zou ze wel sterven in de bevalling. Maar midden in de dood van dit leven wil de Heere God wel kracht geven om vrij te zijn. Om Gods woorden te geloven. En om te lachen. De Heere wil niet dat het leven van Sara en het leven van ons allemaal zich gaat zetten naar wat er is gebeurd in het verleden. En dat was niet goed. En die moet ik nog hebben. En daar ging het fout. En dan vormt ons leven zich. De Heere wil dat ons leven zich gaat zetten en zich gaat vormen naar alles wat komt. Naar wat hij belooft. Die eeuwige vreugde. En dat wij daarin geloven. En dat we daardoor ook kunnen lachen. Echt lachen. We leren hier de Heere dus op een hele bijzondere manier opnieuw kennen. Onze God, uw God, jouw God, met hem kun je lachen. We kunnen ook samen huilen in de kerk. Ook dat hoort erbij. Maar ook lachen. Samen met God. De lach zit in de fundamenten van de kerk. En zo mag de lach ook deel uitmaken en zelfs de boventoon voeren in ons eigen leven. En die lach die geeft energie tot de laatste adem toe, denken we, in geloof te mogen zeggen en te beloven aan elkaar. Tot het laatste toe lachen om de toekomst. En dan wordt het jongetje geboren en dan een jaar later viert het jochie zijn verjaardag. En dan moet Sara met haar 92ste in de benen. En dan komen mensen op visite en ze vraagt, wie wil er nog wat? Wat eten ze en drinken ze eigenlijk in dat gebied? Koffie of thee hebben ze niet gehad. Maar een hele dag feest en allemaal in de weer. En Abraham helpt en ze kunnen het aan, want ze hebben de energie van God. Dat geloven we en daar mogen we amen op zeggen. Zullen we dat doen met gezang 141. Dank, dank nu allemaal God. samen bidden. Almachtige en trouwe Vader in de hemel, wij bidden tot u. Wij leggen ons leven bij u neer. U kent ons van voor en van achter en van binnen en van buiten. Alles wat er is gebeurd in ons leven, zelfs de toekomst, is bij u bekend. En nu vragen wij u, goede Vader in de hemel, wilt u ons vreugde geven? Samen en ieder voor zich. Wilt u ons beschermen tegen de onfatsoenlijke lol en ook tegen de kwetsende lach? Geneest u ons daarvan, maar leert u ons aan het echte, vrolijke, hartelijke lachen. Nooit ten koste van een ander, maar wel aanstekelijk. Heere God, u bent daarin een God zoals er geen ander bestaan kan. U hebt Isaac geschapen, u hebt Isaac gegeven. De lach in de fundamenten ook van onze kerk. U hebt Jezus geschonken, uw eigen zoon, die blijdschap heeft gebracht, die lachte met de kinderen. Vader, die ook lachen wil met ons. Genees ons leven. En geef dat wij een getuige zijn van u, die werkelijk zo bent. Help allen die in moeite verkeren met de blessures van hun leven, lichamelijk, geestelijk, mentaal. Wees met allen die lijden onder verdrukking, eenzaamheid, gevangenschap. Er zijn er zoveel in deze wereld die tranen huilen van verdriet. Wilt u ze bijstaan? We danken u dat wij dat aan u mogen vragen. Dat wij ook andere mensen kennen waarvoor wij mogen bidden. Heere, neemt u onze gebeden ook aan. Verhoort u ze en schakel ons in bij de bouw van uw rijk. In Jezus' naam. Amen. Zullen we samen met de kerk van altijd en overal ons geloof belijden in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat doen we staande. En daarna zingen wij lied 444, het eerste vers. Ik dacht vers 1 en 2. Kan dat ook? Ik weet niet waar ik naar kijken moet. Kan dat ook, vers 1 en 2? Organist ook, vers 1 en 2. Straks voor de zegen zingen we, als ik het goed heb, het derde vers. Laten we staan. Samen met de kerk van altijd en overal belijden we. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. De schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit een meisje, Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is zelfs gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar hij is op de derde dag opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel. En daar zit hij, en daar staat hij ook aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen, levenden en doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, een gemeenschap van heiligen. Ik geloof vergeving van mijn zonden, opstanding van mijn lichaam en een eeuwig vreugdevol leven. Thank you. Zo komen we aan het einde van de eredienst. We mogen nog onze gaven geven in de collecte. Voordat we de zegen ontvangen, zingen we het laatste lied. Als ik het wel heb, 444 vers 3. 134 vers 3, psalm. Psalm 134, het derde vers. van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest met u en jullie allemaal.